Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is Johannes 19, vers 1 tot 22. We noemen nu Johannes 19, vers 1 tot 22. En we zingen psalm 40, vers 4. Psalm 22, vers 4 en 6. Psalm 103, vers 8. En psalm 89, vers 20. We lezen Johannes 19, vers 1 tot 22. En de psalmen zijn psalm 40, vers 4. Psalm 22, vers 4 en 6. Psalm 103, vers 8. En psalm 89, vers 20. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt die bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van psalm 40 en daarvan het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis, nog eer. Toen zei ik, zie ik, kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. En wat daar verder volgt in het vierde vers van psalm 40.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing in het morgenuur vindt je in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, naar de beschrijving van Johannes. En daarvan het 19e hoofdstuk, te beginnen in het eerste vers tot en met vers 22. De schriftlezing in het morgenuur, Johannes 19, de versen 1 tot en met 22, voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Toen nam Pilatus dan Jezus en gezelde hem, en de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om, en zeiden: Wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinnebakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: Zie, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: Zie, de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende: Kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: Neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf een godszoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. en ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem, spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft grotere zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een ingelukke die zichzelf een koning maakt, weder spreekt den keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel, in de plaats genaamd Lithotrotros, in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha, en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de koning, zie uw koning. Maar zij riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan den keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, omdat hij gekruisigd zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. En hij dragende zijn kruis ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis, en er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was nabij de stad, en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet, de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven.
God, moeder ons voor het heilige aangezicht des Heeren in de gemeenschap. Heren, zo mogen we ook deze morgen andermaal getuigen zijn van een gedeelte van de lijdensgang van uw Zoon, mens geworden, de God-mens die de weg gaat en zo gewillig die weg gaat om nog een weg te ontsluiten voor mensen die in hen met zichzelf zijn vastgelopen, die aan het einde van hun wegen zijn gekomen, die de dood hebben overgehouden. En voor dat volk wordt nog een weg ontsloten. U laat het ook vanmorgen nog prediken voor een gans verloren mensenkind. Heer, en dat we het ook mogen opmerken, dat dat het evangelie is voor lieden die het hebben geleerd, grote en kleine, hebben geleerd door uw geest dat zij nog maar één recht hebben overgehouden. Ze hebben het uitgeroepen, wij hebben geen koning dan onszelf. We zijn onszelf God en koning geworden en dulden niemand boven ons. En Heer, als dat nu schild gaat worden, dat we die enige koning en Heer hebben verlaten. Voor de verlatenheid hebben gekozen, dat recht leren omhelzen, dan komt er nog een weg voor zulk een volk. En dan wordt hij zo dierbaar, zo onmisbaar die ook vanmorgen ons wordt getekend in zijn lijdens- en stervensgang. Heer, en wilt u dat evangelie nog laten uitgaan, ook in dit morgenuur. Mocht het zijn tot in ieder van ons, om op die plaats nou hem niet meer te kunnen missen, die gekomen is om u, o Vader, te verheerlijken en zijn kerk zalig te maken. En dank dat we hier nog een ogenblik samen mogen zijn. Het is maar een stipje op de eeuwigheid, de tijd die wij hier doorbrengen op aarde. En mag het dan een gezegende tijd en uren zijn die wij hier nog doorbrengen alvorens wij u gaan ontmoeten. En ook daartoe vanmorgen nog de prediking gebruiken in ons midden, maar ook wat rond de aarde. Al zou de prediking nog maar uitgaan. Wel ook uw zeer getrouwe dienstknechten daarin gedenken die gij eenmaal hebt geroepen. Om keer op keer uw mond te zijn. Heren, dat is een ontzaglijk werk. En dan wordt het wel eens uitgeroepen met Paulus, wie is tot deze dingen bekwaam. Maar diezelfde Godman, die mocht het ook zeggen, onze bekwaamheid is uit u. Heren, als het zo mag liggen, dan zal het ook gaan. Ook in dit morgenuur, in deze dag, als gij nog komt samen te roepen de gemeente, om zich te stellen onder uw woord en getuigenis, om daarin nog een weg ontsloten te krijgen, maar ook bij de voortgang een weg te ontvangen, want heren, ook dat is een bijzonder onderdeel van de prediking van het heilige evangelie, niet alleen dat er een weg is, maar ook nou bij de voortgang te worden geleid op die weg. Want ook daar weet de mens het niet, hoe hij moet in en uit gaan en voortgaan. Kan het niet bezien en weet hij hoe het af moet lopen. Dan wordt het zo dierbaar opnieuw. Die naam gegeven is boven alle naam. Die overste leidsman en volleinde des geloofs. Niet alleen het begin niet te kunnen vinden, maar het einde ook niet te kunnen volbrengen. Maar dan bij vernieuwing bent u het toch die het werkt. Die het uitwerkt en die het ook volbrengt. Heer, en dan is de kerk toch een gelukkig volk, want dan is het waar niets uit ons, maar dan ook volstrekt niets uit ons. En dan is zalig worden ook weer zo gemakkelijk. Als er niets van een mens bij kan en als dat voltrof vanmorgen weer buiten wordt gezet. Voor het vlees een aanstoot en ergernis, maar voor uw kerk een zaak van grote blijdschap en van vermaak. Niets te kunnen, niets te willen, maar een alvermogend en zeer gewillig God. Heren, daar moet de kerk het van hebben. En mag dat ook nog gekend worden. Je hoofd erom de rang die bijzonder trok onder uw volk Israël. Heidewereld. Maar wilt u ons eigen land niet vergeten. Ons eigen land niet vergeten dat u wel vergeet. Dagen zonder taal. Dat meer en meer aan u en uw waarheid ontzinkt. De kerk kleiner. De waarheid schier niet meer gevonden. Heren, het getal der getrouwen klein geworden. En dan moeten wij vrezen dat dit nog niet het einde is. Heren, dat het dan een vermorgenis mag wezen. We hebben het erna gemaakt. Ja, dan wordt het een wonder dat het nog niet erger is. Dat gij nog geen voleinding hebt gemaakt. Maar heren, als we dat gaan zien, dan worden de gebeden weer verlevendigd. En dan zoudt gij nog terug kunnen keren. Dat zoudt ge nog kunnen doen, want het heeft u zelf gezegd, als mijn volk zich schuldig zal leren kennen, dan zal ik mijn verbond gedenken, met eerbied gesproken op mijn schreden terugkeren. Heren, mag dat zijn, wilt u ons met dat wonder nog verblijden, dit wegzinkend vaderland daarin nog gedenken, en de kerk nog geven, u vandaan te mogen zuchten, opdat ge nog eens uw wandelingen bij vernieuwing onder ons zoudt willen houden. We ons samen gedenken, zoals we hier ook vanmorgen samen zijn gebracht. U heeft ons nog gelaten. We hebben geen tijding ontvangen dat een onzer door de onverbiddelijke dood is weggenomen. We mogen ons nog verblijden in het levenslicht, maar laat ons daar niet genoeg aan hebben. Maar laat dit levenslicht ons nog mogen spreken. Van dat andere licht dat op moet gaan in onze harten, wil het eeuwig wel zijn. En wil niet een ontzaglijke duisternis ons deel zijn. Heren, dat we zo hier vanmorgen nog zitten als stoombeelden van uw langmoedigheid en taaie geduld. En ons daarin gedenken dat we nog dat wonder der wonderen zouden mogen leren kennen. En daarin ook nader onderwezen zouden mogen worden. Heren, bijzonder ook als wij hier zitten met de nood van ons kortstondig bestaan. Dat we hier zitten met indrukken van tijd en eeuwigheid. van dood en verdoemenis. Heer, en dat is een grote zaak. Als jong en oud, hier en thuis, met die indrukken bedeeld zijn. Want dat is niet wat een mens van nature zoekt. En wat hij al helemaal niet wil. Maar het is wel de weg die u houdt met uw volk. Om ze te brengen. Zo van stap tot stap en soms in één keer. Maar hoe dan ook in die schuld. Tegen een goeddoend God te hebben gezondigd. Hier dan zo neer te moeten zitten. Niet te weten hoe het verder moet. Zoudt ge dan nog uit de banden willen leiden ook in dit morgen. Maar als wij nog onverschillig voortgaan, dat is de allergrootste nood. Nog eens die banden willen laten gevoelen. Ze zijn er, maar dat is onze zondeval. Zo diep, we gevoelen niet dat we buiten u liggen, onder uw toorn begrepen zijn. Heere, wil dan die genade geven om het eens te voelen. Omdat wij die banden het dan ook niet meer kunnen uithouden. En voor het eerst een schreeuw in ons hart gevonden mag worden. Hoe word ik ooit tot God bekeerd. En met een drieënig God verzoend. Heere, verblijd ons nog met die wonderwerken. Maar ook in die voortgaande weg. Ach Heere, niets verdiend, alles verzondigd. Maar u zou het kunnen doen om dat eeuwig zout en zoen verbond. U zou het nog kunnen doen om het vrije van uw welbehagen. En wil daartoe ook vanmorgen nog redenen nemen om onder ons nog te werken. De noden naar het geestelijke. De noden naar het psychische. De noden naar het lichamelijke. Heer, in bijzonder vragen we u ook om te gedenken. Het gezin, koppelman van de Bekkenhuisse weg, waar een grootmoeder door de dood is weggenomen. En morgen een begrafenis zal zijn. Kinderen en kleinkinderen en allen die door dit verlies getroffen zijn, nog geven een roepstem te vernemen om eigen huis en leven nog te schikken. Om uit te sterven, nog leven te ontvangen. Heer, omdat ook deze roepstem nog geheiligd zou mogen worden voor hem, voor ons allen tezamen. Zo gaan wij stap voor stap diezelfde weg. Allemaal op weg naar dood, graf en eeuwigheid. Heer, geef er een indruk van. Dan wordt het een wonder dat er vanmorgen nog een God is die ons daarin wil aanzien. En nog een weg wil ontsluiten om die welverdiende straf, die dood, die eeuwigheid, buiten u nog te ontgaan. Dat was u niet verplicht. Wij hebben het niet verdiend. Maar het is vrijgunst die eeuwig u bewogen, heren. En daar wordt de kerk door vervrolijkt en verblijd. Bedeel ons er nog mee. En geef ons nog te spreken in dit morgenuur en nog te luisteren. Te zeggen, te horen al wat nodig is om eenmaal wel getroost het leven te verlaten en u te ontmoeten. Gedenk ons in alle zorgen van dit leven. De eenzaamheid, de ouderdom, de gebreken die daar zijn, verstoorde verhoudingen, de moeite, de zorg, vuldigheden des levens. Heer, het is u alles op het volmaakt bekend, wilde nog over opstaan en wil onder ons nog bekeren. Tot roem van vrije genade, om Jezus willen. Amen.
Gemeente, dan is het zo ver gekomen, het verlangen van de vijanden van de Heer Jezus Christus wordt nu bevredigd. Hun verlangen, de dood van de zaligmaker. Het is vrijdagavond geweest, de avond van dat laatste paasga. Dat de Heer Jezus mocht vieren met zijn discipelen. Avond ook dat het heilige avondmaal is ingesteld geworden. Daarna de gang naar Gethsemane. De gebedsworsteling. En daar ook de gevangenneming. Daar is Judas het geweest die zijn meester heeft verraden. Heer Jezus is meegenomen. Eerst naar het hoge priesterlijk paleis waar hij moest verschijnen voor de oude hoge priester Annas. Daarna voor de nieuwe hoge priester Caiaphas. Vervolgens voorgeleid voor de stadhouder Pontius Pilatus in het rechthuis in Jeruzalem. Vervolgens bij koning Herodes, gebracht om ook door hem ondervraagd te worden. En ten laatste teruggebracht bij diezelfde stadhouder die de eerste of de tweede maal geen schuld in de Heer Jezus kan vinden. Die schuld is er ook niet. Die is er ook niet. Onschuldig moet hij hem een en andermaal verklaren. Maar deze stadhouder, door de druk van de menigte, de angst ertoe gebracht, geeft toch de Heer Jezus over aan de wil van dat volk. Dat volk dat de dood, de kruisdood van Christus eist. Het staat er zo bij Lucas in het 23e hoofdstuk. En hem gaf hij over tot hun wil. Pontius Pilatus geeft de Heer Jezus over aan de wil van het volk. En de wil van dat volk, u weet het, wijkt van ons. Dat is de wil van ieder mens. Die is van God niet gediend. En die wil zich van God ontdoen. Paradijs gebeurt. En dat wordt iedere dag herhaald. Wijk van ons. We zijn van God niet gediend. De wil van dat volk. Wel, en aan die wil, aan die volkswil, wordt de Heer Jezus nu overgegeven. En dan mag het duidelijk zijn. Dan gaat het op de dood aan. Dan wordt het sterven. De Zoon des mensen wordt gekruisigd. De Heer Jezus wordt naar buiten gebracht. Naar de gerichtsplaats van Golgotha. En bij dat gedeelte van de lijdensgang van Christus zouden we uw gehoor vanmorgen willen bepalen. U vindt daarvan gesproken in het 17e vers van het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 19. Het 17e vers waar wij lezen. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Tot zover. Johannes 19, vers 17. Bepaalt ons bij de uitgang van Christus. Een drietal gedachten. Ten eerste zijn uitgaan. En hij ging uit. Ten tweede zijn kruis. Dragende zijn kruis. Ten derde zijn doel. Zijn doel. Bewust. Naar de plaats genaamd hoofdschedel. Welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. De uitgang van Christus. Ten eerste zijn uitgaan. Ten tweede zijn kruis. Ten derde zijn doel. Laat ons samen eerst nog zingen van Psalm 22. En daarvan het vierde en het zesde vers. Daar zingt in David, de grote zoon van David, de Heer Jezus zelf. Het vierde vers: al wie mij ziet, bespot mij boos te moe. Men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe. En daar ik het gebed tot God vertrouwen doe, moet ik nog horen dat God op wie hij steunt, hem gunstig oren verleen, hem redt. Dat die nu hulp doet komen. En hem in wie hij zijn lust heeft genomen in ruimte zet. Het vierde, maar ook het zesde vers. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mij prangt de nood, dat is mij benauwd de nood, mij drukt de nood. Benauwdheid is nabij. Ik heb buiten u daar ik zo bitter lij, geen hulp te wachten. Wat er verder volgt, Psalm 22, het vierde en het zesde vers. Thank you. gemeente. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats. Hij ging uit, het uitgaan van de Heer Jezus. Hij ging uit. Marcus, 15e hoofdstuk, 22e vers, zegt het zo. En ze brachten hem tot de plaats Golgotha. U hoort het verschil. Zij brachten hem. Daar is, om zo te zeggen, de Heer Jezus het leidend voorwerp. Hij wordt gebracht. Hier staat, hij ging uit. Een daad van hemzelf. Dat verschil. Geliefde is niet anders. Een uiting van de rijkdom van Gods woord. Het is ook beide waar. Marcus, zij brachten hem. Daar zien we de mens die de hand slaat aan de Zoon van God. Daar zien we de vijandschap van de mens om hem die onschuldig is toch in de dood te brengen. Daar zien we de mens in zijn vijandschap tegen God om zich van God te ontdoen. Daar valt het licht op onze verdorven natuur. Ze brachten hem naar Golgotha. Johannes mag het licht laten vallen op de gewilligheid en de liefde van God. En hij ging uit. Niemand neemt mijn leven van mij. Ik geef het van mijzelf. Het volle licht op de gewilligheid van Christus. De liefde van God. Zo schittert daar de rijkdom van Gods woord. Dan wordt het beide door Gods kinderen als waarheid beleefd. Ik heb hem weggebracht. Mijn vijandschap. Ik ben een hater van God. Maar het volk heeft ook beleefd de liefde van Christus. En hij is uitgegaan in mijn plaats. Ging uit. Zo teer. Zo hartverbrekend als je hem zo eens mocht zien gaan, gemeente. En hij ging uit. Zijn uitgang. Hij ging uit het rechthuis van Pilatus. Uit de stad Jeruzalem. Naar buiten. Naar buiten. Uitgaan. De stad verlaten. Waarheen? Golgotha. Naar de nacht. Naar het sterven. Uitgaande naar de hel. Dat is wat. Uitgaande. Het gebeurt misschien wel eens een keer dat u iemand op bezoek heeft gehad. En is het laat geworden. En uw gast moet vertrekken. De deur wordt geopend en dan gaat de straat op en hij verdwijnt in de duisternis. En dan kunt je misschien wel een bezorgd u afvragen, zal dat goed komen? Zo in het hols van de nacht iemand laten gaan. Uitgaan de nacht in. Zie hier, maar in veel verschrikkelijker omvang en diepgang zijn uitgaan. De nacht in. De duisternis in. De Godverlatenheid in. En Jezus uitgaande. En dat is de gang die wij vanmorgen zien. Zal ik het eens heel eenvoudig zeggen. Jezus gaat naar de uitgang. De uitgang van dit leven. Dit leven heeft een uitgang. Ziet u in de kerk ook. Als er nood is, dan wijst die pijltjes u naar de uitgang. Zo kunt u het gebouw verlaten. Dat is tot uw redding. Maar er is nog een uitgang. uitgang van dit leven. En geen pijl hoeft u daarin de weg te wijzen. Want het leven eindigt als ware vanzelf in de dood. En dat is de uitgang. Vanzelf? Nee, niet vanzelf. Want toen God de mens had geschapen in het paradijs, was daar geen uitgang. Dat was geen uitgang. Dat was geen dood. Dat was geen nacht. Geen Godverlatenheid. Geen eeuwige eenzaamheid, nee. Dat was geen uitgang. Dat was alleen maar een vrije toegang tot de God des levens. Dan mocht de mens verkeren met het licht des levens. Geen uitgang, maar alleen een vrije toegang. En een tere omgang met een drie-ene God. Maar door de zonde is de dood gekomen. En daarmee het einde van het leven. Met de val van Adam is de uitgang gekomen. De uitgang. En we zijn allen op weg, jong en oud, naar de uitgang van dit leven. Zo moet u uw leven ook bezien. Iedere dag weer dichter bij de uitgang. En hij uitgaande, verstaat u het? Uitgaande naar de uitgang van dit leven. Naar die ontzaglijke eenzaamheid. Als hij daar straks zal hangen. Van God en mensen verlaten. Ik zeg het nog een keer. Dat is ons leven ook. Waarom? Waarom houdt u deze gedachte ver van? Jeugd, waarom willen wij dat niet horen? Is dat geen dwaasheid? Om dat willens en wetens weg te duwen ook vanmorgen. Deze waarheid. Wij zijn op weg naar de uitgang van dit leven. En als wij onbekeerd sterven, naar een ontzaglijke, eeuwige eenzaamheid. Eenzaam zonder God. Ook geen mens die daar een woord tot troost zal spreken. Een volstrekte nacht. Een eeuwig buiten God verkeren. Op weg naar de eeuwige Godverlatenheid. Dat is ons leven. Nou zie ik vanmorgen er één gaan, die niet hoefde en toch wilde. Die niet moest en het toch deed. Om anderen van de eeuwige dood, van de eeuwige verlorenheid, de eeuwige rampzaligheid en de eeuwige eenzaamheid te verlossen. Daar gaat hij, eenzaam. De nacht van zijn sterven binnen. En hij uitgaande. Geliefde. En dat wordt nou zo teer. En zo hartverbrekend voor een volk. Dat vanmorgen moet beleven. In mijn plaats. Voor mij uitgegaan. De nacht ingegaan. Hij ging uit. Volk, ik niet. Uit mijzelf. Maar hij zo gewillig. En mocht dat ons aller hart vanmorgen verbreken. Hij zo gewillig. Hier schitterde Godsliefde. Van eeuwigheid daarop bedacht. Om verdoemelijke zondaren van de eeuwige nacht te redden. In de plaats van zijn volk is hij gegaan. Die grote eenzaamheid binnen. En hij toont hiermee de waarheid van Johannes 13 vers 1. Dat hij de zijne tot het einde toe heeft lief gehad. Oh, wij kunnen wel eens beginnen. Maar het breekt ons bij de handen af. Maar Gods liefde gaat door. Door de dood en door de hel heen. Laat niet varen de werken zijner handen. Ook niet die liefdesarbeid, waartoe in de eeuwigheid is besloten, die in de tijd wordt uitgewerkt, doorgezet, tot een einde gebracht heeft en zijn lief gehad tot het einde. Zie hem dat einde nu tegemoet gaan, bewust, niet gedwongen, gewillig, een gewillige zaligmaker. En hij uitgaande, geliefde, omdat wij de straf die wij verdiend hebben met de zonde alleen maar wensen te ontgaan. Is er nou één die in de plaats van zijn kerk die straf heeft gedragen? We zeggen het zo vaak, hè? Het is een eenzijdig godswerk. Maar heeft u dat wel eens verdedigd? Eenzijdig godswerk. Dat er nou nooit iets van de mens bij komt. Alles uit God is. Nou, mens is een natuurlijke, vleeselijke omstandigheden. Die is daar een vijand van. Die wil dat niet, die wil zelf wat doen. De kerk, ach, die leert het nou. Niets, niets, niets uit ons. Alles uit hem, alles uit hem. Zo gaat het naar Jeruzalem. Op kosten van die ander. Door die ander, maar ook om die ander. Om die ander even groot te maken. En dat is het wonder. Ik krijg dat niet klein. Ik zink er in bepaalde ogenblikken in weg. Om zo nou weer een volk eeuwig God te laten aanbidden. Want daar gaat het om. Wonderlijk om nou deze weg te gaan. Om God te verheerlijken. In de val zijn we vijanden van God geworden. En God wil godlover scheppen in deze weg. Dat hij nu de zaligheid als een eenzijdig godswerk gaat schenken. Opdat God alleen en eeuwig de eer zal ontvangen. En de kerk het zal zingen door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. En hij uitgaande. Hij in de plaats van zijn kinderen. Het tweede dragende zijn kruis. Zijn uitgaande. Alleen. En hij doet dat door een kruis te dragen. Dragende zijn kruis. Wat denkt u misschien vanmorgen? Dragende zijn kruis. Ja, dat is wel waar geweest. Een korte tijd. Want lezen we in een ander evangelie. Lucas. Dat zo zwaar is geweest voor de Heer Jezus. Kinderen weten dat ook wel. Zo zwaar dat kruis te dragen. Dat hij er bijna onder is bezweken. En daarom hebben de Romeinse soldaten een man die zo daar passeerde. Komende van de akker Simon van Cyrene. Gedwongen om dat kruis op te nemen. Achter Jezus aan te dragen. Dus zegt u, ach ja, dragende zijn kruis. U begrijpt dat wel, maar dat is niet zo precies gezegd eigenlijk. Alleen maar in het begin heeft hij dat gedragen. Dragende zijn kruis. Alleen die eerste tijd. Maar daarna is dat kruis overgenomen door Simon van Cyrene. Gedwongen achter Jezus dat kruis aangedragen. Wat dat ook geweest is, we zullen ons daar verder niet in verdiepen. U weet het misschien, het kan zijn alleen de dwarsbalk gedragen. Die staande balk zou er dan al geweest zijn. Het doet er verder niet toe. Zijn kruis draagt. We moeten dus ietsje anders zeggen. Het eerste gedeelte zijn kruis gedragen, daarna heeft Simon van Cyrene het overgenomen. Nee! Nee! Nee, dragende zijn kruis. Laat dat staan. Simon heeft niets overgenomen. Oh, u bedoelt dat hout. Nou ja, voor dat lichaam een zekere ontlasting, zeker. Maar wat is kruis? Hout. Nee, vloekhout. Vloekhout. Wie werden eraan gehangen? Opstandelingen. Rebellen, opstandelingen. En godslasteraars, godslasteraars. Die werden gestenigd. en daarna aan een hout gaan. Om daarmee het afschuwelijke van hun zonde uit te beelden. Hangen aan een hout betekent, u weet het wel, de kinderen weten het ook wel. De aarde moet u niet, en de hemel moet u niet. Uw zonde is zo ontzettend, zo vreselijk. Dat hemel en aarde als het ware de handen van u aftrekken. Met u niets te maken willen hebben. U wegduwen. Zo afschuwelijk is uw zonde. Uw opstand. Uw godslastering. Een vervloekte dood. Vervloekt die aan een kruis, aan een hout hangt. Dat hout is dus een vloekhout. En dan kan het zijn, het is waar. Simon heeft dat hout overgenomen. Om het lichaam van de Heer Jezus te ontlasten van die zware kruisbalk. Ja, maar laat het toch maar staan. Want die vloek is niet afgenomen. Die toren van God is blijven rusten, ja. Wordt steeds groter. Dragende zijn kruis. Dragende dat vloekhout. Dragende de vloek en de toren des Heeren. Dragende zijn kruis. Dragende de vloek. De toren van God. Geliefde. En als u dat nou vanmorgen zou leren. De toren van God, wat is dat? Dat ongenoegen zeg. Die gramschap, zeg maar die afschuw die God heeft van de zonde. Waardoor hij niet anders kan dan die zonde weg te doen. En die zondaar weg te stoten uit zijn liefdesgemeenschap. Wat leert u daarvan? Dat moet ik leren hoe ontzettend de zonde is. Van nature denkt u, denk ik, denken wij samen alleen maar hoe ontzettend wreed God is. Zeg eens eerlijk. Hoe ontzettend wreed God is om mensen in de hel te stoten. U denkt, dat is toch geen God. Dat durft u niet te zeggen. Want zo bent u dat geleerd. Zo staat het ook in de Bijbel. Maar u denkt, wat wreed is God. Wat ontzettend is God. En dan moet u vanmorgen leren. Hoe ontzettend is de zonde. Dat het God bewoog. Hoe ontzettend is de zonde. Nog eens. Dat het God bewoog. Dat kon niet anders. Dan die zonde besluiten brengen onder zijn eeuwige toorn. Afschuw. Hij is zo heilig. Zo liefdevol. Dat hij met de zonde niets van doen kan hebben. Dat hoort niet bij hem. Dat moet zo ver mogelijk van hem worden verwijderd. Als ik het zo mag zeggen. Zo heilig, zo lief is God. Zo ontzettend is de zonde. Zonden krenken God. Gevoelt u dan de zondenlast niet? Dat hier nu een naar de hel gaat. Omdat u gezondigd heeft. Voelen we dan niet het ontzettende van de zonde, wat dat ook is. Onze ontrouw, onze leugenachtigheid, onbetrouwbaarheid, ons op zichzelf gericht zijn, dat leven van u. U heeft nog nooit een mens kwaad gedaan. U bent een voorbeeld, ook van ijver, maatschappelijke betrokkenheid, godsdienstige meelevendheid, noem het maar op. U krijgt een lintje van de mensen. Nu krijgt de hel van God. Want heel uw keurige leven is niet anders dan vijandschap. U onttrekt uw leven aan God. U onttrekt uw hele bestaan aan de liefdedienst. En daarmee zegt u van God niet gediend te zijn. Die zonde. Vertorend God. En ik vraag u, besef dat eens. Het afschuwelijke van de zonde. Dan gaat er vanmorgen een put open. Dan ziet u dat bodemloze van het kwaad. En dan begrijpt u voor het eerst uw leven. Daar moet ik nou in wegzinken. Want hoe kan zo'n beerput, Hoe kan zo'n bron van vuil en ongerechtigheid nou ooit bij die liefdevolle God zijn? Dat zou niet kunnen, zou een vloek zijn in dat gezegend paradijs. Leer dan vanmorgen het ontzettende van de zonde. Eén zonde. Dan zie u zelf als wie u ook werkt. U bent voor God vuil. Melaats aan top tot teen. Niet één goede gedachte, niet één goed woord, niet één goede daad ooit voortgebracht. Dan verstaat u de toren van God. En zie dan nog eens Jezus uitgaat, dragende zijn kruis, de toren die hij verdiend heeft, door zijn zonde, nee, want nooit één zonde gedaan, geliefd, dragende zijn kruis, dat betekent dragende de vloek, de toren van God. Een vervloekte straf. Maar hij is geen snotige bijl die niets verdient dan hel. Hij heeft God nooit gelasterd, alleen maar geëerd. En toch onder dat kruis, onder die vloek gebracht. Onder die toren gebracht. Nee, zich onder dat kruis, onder die toren vrijwillig en gewillig begeven. Weer schittert die liefde Gods. Waarom gaat hij? Hij uitgaande. Hij draagde. Waarom? Om zijn vader te verheerlijken. Zeggen de Heer, die toren die moet uit uw weg. Laat die toren dan op mij komen. Ik wil u van uw toren, die eeuwige toren, ontlasten. Laat die maar als een bliksem dan neerkomen op mij. Opdat u van uw toren bevrijd zult zijn. Uw aangezicht weer alleen vriendelijkheid zal tentoonspreiden. Het is om de Vader te verheerlijken en van zijn toren te ontlasten. En tegelijkertijd is het de liefde die hem doet uitgaan, dragende zijn kruis, om dit nu te doen voor zijn volk, om de toren van God, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, op zich te nemen. Dragende zijn kruis. En het betekent niets anders. Dragende mijn kruis, mijn vloek, mijn zondenlast. En is er een groter wonder dan dat hij mijn kruis tot zijn kruis maakt. En de vloek die op mij rust, op zich doet rusten, mijn vloek overneemt. Dragende zijn kruis, overgenomen, de toren van God die rustte op al zijn kinderen. Zijn kruis, het was mijn kruis, mijn vloek, en hij neemt u op zich, ik voor u, dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dragend zijn kruis voor zijn volk. En als ze hem zo zien gaan vanmorgen, dan worden ze teruggeleid naar de eeuwigheid. En milde ogen, vriendelijke handen. En vriendelijke ogen en milde handen. Een eeuwig liefhebbend hart. Zijn bij u van de eeuwigheid. De gang der liefde. En hij uitgaande, dragende zijn kruis. En waarheen? Naar de plaats, genaamd hoofdschedelplaats. Hoofdschedelplaats. Hij gaat bewust naar die plaats toe. Hij kiest daarvoor. Wij kiezen niet. Ja, wij kiezen alleen tegen God. Maar God kiest voor zijn kerk. En Christus verkiest het nu om Jeruzalem, de lege plaats, te verlaten. Om buiten de lege plaats, buiten de Godstad, de volle toren van God te dragen. Heel doelbewust. Niet gedwongen gaat hij naar de hoofdschedelplaats. Zo heet die heuvel even buiten Jeruzalem. Hoofdschedelplaats. Waarom? Er wordt wel gedacht aan de vorm van die heuvel als een schedel van een mens. Het zou kunnen. Of een tweede verklaring, die ligt wat meer voor de hand denk ik. Omdat het een plaats is waar veel schedels, hoofdschedels te vinden zijn. Het is immers een executieplaats, een plaats waar het vonnis wordt voltrokken, de doodstraf wordt voltrokken. Mensen nadat ze gestorven zijn ook worden begraven. Je kunt er dus vele schedels vinden. Het is een begraafplaats, een gerichtsplaats en een begraafplaats. En hij gaat bewust. Ik moet naar de begraafplaats. Ik ga niet bewust. Ik moet, ze zullen me bereiken. Maar hij gaat. Bewust, gewillig, naar die plaats genaamd hoofdschedelplaats. In het Hebreeuws, Golgotha, hoofdschedel. U weet waarom. De vorm, ofwel, omdat het een plaats is waar schedels te vinden zijn. Hij gaat naar de begraafplaats toe. Naar de begraafplaats toe. Dragen zijn kruis naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, geliefde. En daar zal hij straks gehangen worden. Tussen twee misdadigers. Op deze heuveltop zullen zo aanstonds drie kruisen verrijzen. En Jezus hangende in het midden. Om zelfs daar nog het evangelie te verkondigen. Het evangelie van de twee wegen. En omdat hij gekomen is, is er links en rechts, breed en smal. Van nature is er geen onderscheid. Wij liggen allen in Adam verloren, onder de eeuwige straf van God begreep. Maar God zo maakt onderscheid, waar het niet was, door er tussenin te hangen. Hij maakt onderscheid. En zijn liefde verbreekt het hart van die ene man die zijn schuld beleidt, zich overgeeft aan Gods genade in Christus. Hangend aan het vloekhouders kruises, zal hij nog het testament der liefde openen voor zijn kerk, voor de wereld, voor zijn gezinsbetrekkingen. En daar aan dat kruis zal hij de volle toorn van God in een niet te beschrijven omvang dragen. Dat is niet uit te spreken. Al de golven van Gods toren zullen daar over hem heen gaan. En hij wist dat. En zo draagt hij zijn kruis. Zo gaat hij uit. Naar die plaats heel doelbewust. Om daar hangende tussen twee misdadigers Gods gramschap over de zonde te dragen. Geliefde hangen tussen twee misdadigers. En is vanmorgen de vraag, hangt hij daar ook voor mij ten goede? Ik ben een moordenaar. Wat is een moordenaar? Iemand die God heeft verlaten. Die zich van God wil ontdoen. Die eigen koning wil zijn. Een hater van de Heer. De vraag is, ben ik een moordenaar? Dat is de vraag niet, maar een moordenaar die bekeerd is geworden. Of roept u vanmorgen uit, Heer, ik zie dat ik onbekeerd ben. Zou ik nog bekeerd kunnen worden? Zou het voor mij nog kunnen? Ik hoor het. Milde handen, vriendelijke ogen, een liefhebbend hart, gewillige voeten, alles bij u van eeuwigheid. Maar ook voor mij. Voor u. Gemeente, het antwoord op die vraag heeft alles te maken met het antwoord op de vraag die u moet geven. Dat antwoord vanmorgen. Jezus uitgaande, u weet het nu, vrijwillig, dragende zijn kruis, naar de begraafplaats. Dat is de gerichtsplaats. En u weet wat hij Hebreeënbrief schrijver Paulus zegt. Het is ieder mens gezet, niet alleen de Heer Jezus, maar ieder mens gezet om eenmaal te sterven en dan het oordeel. Ook wij zijn op weg, niet gewillig, nee, dat is verschil. Maar wel op weg, dat is hetzelfde, naar de begraafplaats, naar de gerichtsplaats, naar het oordeel. En de vraag is dat nou recht? Is dat terecht? Dat u straks zult sterven, eeuwig, eeuwig buiten God, in de hel moet verkeren. Is dat recht? Zegt u vanmorgen, amen, ja. Dat is de waarheid. Een andere plaats komt mij niet toe. Dan zou u niet eens naar de hemel kunnen. Dan moet u, om God te verheerlijken, naar de buitenste duisternis. Dan heeft u geleerd dat de dood zo rechtvaardig is. Die begraafplaats zo terecht. Geliefde, dat dat in ons leven zou mogen worden gevonden. Dat we sterveling zijn. En dat we het zo samen mogen zingen. Zo, met die overtuiging. Niet maar we moeten sterven. Het is nu eenmaal niet anders. Zo kunt u het ook zingen. Gelijk het gras kortstondig is ons leven. Maar dat u het zo mag zingen. Het kan ook niet anders. Het mag ook niet anders. Want de zonde, bedreven tegen de allerhoogste majesteit, kan niet anders dan bestraft worden met de allerhoogste. Dat is met de eeuwige straf, met de eeuwige dood. Zegt uw hart amen daarop. Zou u het zo kunnen zingen? Psalm 103, vers 8. Gelijk het gras kortstondig is ons leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. En wat er verder volgt in het achtste vers van Psalm 103. haar schoonheid gaat verloren. Zo'n ontzettend woord, gemeente, gaat verloren. Die schoonheid, uw leven, verloren. Heeft u dat woord wel eens gespeld, verloren? Dat is voor eeuwig kwijt. We hebben God verlaten. We hebben God verlaten. En als er niets gebeurt, dan zijn we eeuwig van God verlaten. Dat is de hel. Eeuwig van God verlaten. Omdat wij God verlaten hebben. En zo God verloren. En daarom gaan we verloren. Liggen we verloren. Zijn we verloren. Daarom. Er was geen uitgang. Die uitgang is er gekomen door onze afval, de dood. De uitgang van het leven. Zo zijn wij allen op weg naar de uitgang. Dat is de boodschap van deze morgen. Als u straks vraagt, waar ging het over? Kinderen, ouders, zeg het dan eerlijk. Kijk elkaar eens aan. We zijn op weg naar de uitgang van dit leven. Dit leven dat niet anders is dan een gestadige dood. En als u zo dat mag beseffen. En u kunt er nog alles bij halen. Op weg naar het graf. Links en rechts mag u bloemen plukken. Mag u verlangens hebben. Maar besef wel, dat is het grote gevaar, dat u daar, door op te gaan in de dingen van de wereld, uit het oog verliest. Het einde van uw leven, de uitgang van uw bestaan. Zult u dat niet doen? Dat geeft een ontzaglijke ernst. Ik ben op weg naar de dood. Ik ben op weg naar de uitgang. En dat er dan in uw hart, in uw leven, dat schreeuwen mag komen. Heb je wel eens geschreeuwd? Echt geschreven? Ben je God kwijt? Hoe word ik ooit tot God bekeerd? Ooit met God verzoend? Dan zien we vanmorgen hem die ons getekend is. En hij uitgaande, dragende zijn kruis, gaat nog steeds, ging toen, maar gaat nog steeds uit met zijn kruis. En dat is het antwoord op uw vraag. Als u het gaat zien, op weg naar het stervensuur, hoe zal ik bekeerd worden? Dan wordt hij u voorgesteld. Die uitgaande ook vanmorgen, uitgaande met zijn kruis, tot ons komt. In de prediking gaat hij nog uit. Wat een wonder, hij gaat nog steeds uit. Om buiten te zoeken. Om buiten te vinden. En hoe gaat hij uitdragende zijn kruis? In de prediking komt hij met het kruis. Het is de prediking van het kruis. Het kruis, zegt u vanmorgen, dat is een vloek. U ligt onder de eeuwige vloek van God. Dat is de prediking. Dan komt Christus met het kruis. Met de toren van God. En wijst u aan. De eeuwige dood verdient. En als u dat kruis eens mag kussen. Die toren van God. Mag omhelzen. Dan predikt hij. En daartoe gaat u ook onder ons eruit, dat kruis nog eens, als het kruis van de verzoening. Het kruis dat hij heeft gedragen, zijn kruis. In het uur van de liefde neemt hij de toren van zijn kinderen af. Dat is het wonder. En de lasterzonde van die kinderen af. Zijn eigen schouders, ik voor u. Dan predik hij opnieuw het kruis. Dat hij gedragen heeft. Uw vloek weggedragen heeft. Voor eeuwig van de vloek bevrijd. Hij gaat nog uit. dragen zijn kruis. De prediking van vloek en zegen. Van dood en leven. Hij gaat nog uit naar de hoofdschedelplaats. Dat is deze wereld. Dat hebben wij ervan gemaakt. Eén grote begraafplaats. Dat is de wereld. Hoofdschedelplaats. En daar predikt hij nog. De toren van God. En de vrede in zijn bloed. En Jezus uitgaande. Dragende zijn kruis naar de hoofdschedelplaats. Ook tot ons. Op de dode akker van deze wereld. Hij gaat uit. En zij die het kruis kussen. Die de vloek omhelzen. Ontvangen de eeuwige zegen. Die ontvangen Christus. En daarmee wordt die ontzaglijke eenzaamheid weggenomen. Daarmee wordt de gemeenschap hersteld. Bloeit het leven open. En gaat de toekomst lonken. Om daar eeuwig in God te mogen eindigen. Geliefde, en dan gaat hij opnieuw uit. En gaat hij zijn kerk voor. Jezus, ga ons voor deze wereld door. Dragende zijn kruis. Mijn kruis. Kruisdragend de wereld door, de wereld uit. Geliefde. Hij gaat nog uit. En hij gaat nog voor zijn kerk. Die de smaadheid van Christus moet dragen buiten de lege plaats. En die kerk mag straks het bewonderen en aanbidden. De uitgang. O God, de uitgang van dit leven. Het is maar een doorgang tot uw eeuwige heerlijkheid. Dan wordt de uitgang een doorgang tot het eeuwige leven. Dan mag ik opgaan tot Gods altaar en ingaan in de eeuwige blijdschap. Omdat Hij eenmaal is uitgegaan. Amen. Laten we eindigen. Een uitgaande borg, opdat er zou zijn een ingaande kerk, een opgaand volk, dat eeuwig uw deugden zal verheerlijken. Heer, u gaf het nog deze morgen, op weg naar de uitgang. U gaf nog deze morgen op weg naar het einde van dit leven, uw roepstem te mogen horen. Om een uur van liefde te mogen kennen. Dat die gezegende borg ingaat in ons hart en leven. De toren wegneemt. De zondelast niet te dragen. Afwendelt. Het hart met liefde vervult met gemeenschap. Met God zelf. Dat we dat mogen kennen. Wat is dat een gelukkig volk. Want dat hoeft niet meer achteraan te komen. Achteraan te gaan. En dan gaat hij nog voor. Het leven door. En dan iedere keer alles weer te mogen verliezen. Om achter hem wandelend straks het leven te mogen verlaten. Om in te gaan in de eeuwige blijdschap. Als gij zult zijn alles in een arm. En de kerk zal zien wat Christus heeft bewogen en nog steeds beweegt. Om uit te gaan. Die milde handen. En die vriendelijke ogen, dat zal toch de hemel zijn. Om in die handen eeuwig te mogen rusten, die ogen eeuwig te mogen zien. Om aan die doorboorde godsvoeten van uw zoon eeuwig te mogen rusten. Dat er niemand van ons gemist zou worden. Laat de prediking nog uitgaan en ingaan. Kinderen, ouderen beseffen op weg naar de uitgang. Op wat hij waarde krijgt, die ons vanmorgen is voorgesteld. Uitgaande. dragende zijn kruis. Gedenk ons. Geef ons overpeinzing. Geef ons bekering. En wil ons ook vanmiddag nog samenbrengen. Zomaar weer een ogenblikje in die grote eeuwigheid om nog te horen wat tot onze eeuwige vrede is dienende. Als ook het leerboek der kerk weer mag spreken. We vragen het in de vergeving der zonden om Jezus willen. Amen. Psalm 89, geliefden, het 20e vers, gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt, waarmee elk machtig volk mijn bang gemoed doorsnijdt. Het 20e vers op Psalm 89. Zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.